Deze middag hebben we twee schriftlezingen. Allereerst uit het Oude Testament, uit Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. En aansluitend uit Handelingen 3, vanaf vers 18 tot en met het einde, vers 26 van het derde hoofdstuk. Dus allereerst een schriftlezing uit Jesaja 11 en vervolgens uit Handelingen 3. En Handelingen 3 is ook het gedeelte waar we vanmiddag bij stilstaan. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en des sterkte. De geest der kennis en de vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf van de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, die staan zal, tot de banier van de volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dan gaan we verder met de schriftlezing uit Handelingen 3. Dat is de geschiedenis van de verlamde man bij de Schone Poort. Vanaf vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betet u dan en bekeert u, omdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer de tijden van de verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen van de profeet en van het verbond, het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing. Na het amen van de preek zingen we zonder enige aankondiging het vierde vers uit Psalm 3. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt ook God wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 4, na het amen van de preek. Gemeente, vanmiddag willen we stilstaan bij de woorden die we hebben gelezen uit het boek Handelingen. En we hebben daarbij als thema gekozen, hoor naar de profeet. En de profeet is beschreven in mijn preek met een hoofdletter en dat zult u begrijpen, dat gaat over de Heer Jezus. En daarbij twee gedachten. Jezus, de profeet, wordt gezonden door God de Vader als eerste gedachte. Jezus, de profeet, wordt gezonden door God de Vader. En als tweede, maar velen luisteren niet naar zijn stem. Dus Jezus, de profeet, wordt gezonden door God de Vader, maar velen luisteren niet naar zijn stem. De versen waar we bij stilstaan zijn de versen die we hebben gelezen, vers 18 tot en met 26. In het bijzonder misschien wel vers 23, wat ik nog één keer met u lees. Net zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Nou, als je deze woorden zo op je in laat werken, dan is dat nogal wat Petrus hier zegt tegen de mensen daar op het tempelplein in de voorhof, in de zuilengalerij van Salomo. Want dat is de context, dat is de tijd. De tijd is kort nadat de Heilige Geest is uitgestort. Op al de mensen daar in die opperzaal en de bijzondere tekenen van tongen als van vuur. De gemeente die daar gesticht werd, tot bloei kwam. En Petrus en Johannes die als twee broeders aan elkaar gegeven, iedere keer daar op die plaats te vinden zijn waar het evangelie verkondigd wordt. Of waar het verkondigd moet worden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat zien we ook gebeuren in deze geschiedenis. Ja, als je kijkt bij vers 1, nou, dan gaan ze samen naar de tempel. Hoe laat? Om 3:00 'smiddags. En al die mensen gaan met hem mee. Gaat ook naar de tempel en komen door de verschillende poorten. En hier gaat het over de schone poort, de poort van Nicanor. En bij die poort was wat bijzonders aan de hand. De kinderen kennen deze geschiedenis vast al. En de ouderen natuurlijk ook. Maar het is wel belangrijk voor de tekstversen dat we dat wel meenemen. Want wat is nou met die man aan de hand die daar zit in die poort? Dat is iemand die is 40 jaar oud. Al 40 jaar verlamd. Kun je het je voorstellen? 40 jaar verlamd. Vanaf zijn moedersbuik aan staat er. En die man die werd naar die poort gedragen. Wat moest hij daar doen? Hij moest gaan bedelen. Wat is bedelen? Dat is je handen ophouden. Misschien heb je wel eens in Rotterdam iemand gezien die ook aan het bedelen is. Of in een andere grote stad. Vaak met zo'n bekertje. En weet je wat die mensen dan vaak doen als ze aan het bedelen zijn? Dan kijken ze naar beneden. Ze kijken de mensen niet aan als ze wat geven. Soms wel. Maar ze zijn heel schuw, heel schuchter. Nou, deze man die wordt daarheen gedragen. En het is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zat hij al op de grond. En moet je goed nadenken wat voor benen die man gehad zal hebben. Misschien hebben de kinderen hier, een van de kinderen hier wel eens wat gebroken, een arm of een been. En dan weet je hoezeer dat doet, maar ook dat als het gips eromheen gaat, dan is dat in het begin heel strak. Maar omdat jij 6 weken die spieren niet gebruikt in die arm of in dat been, en als het gips er dan afgaat, dan merk je ineens van, hé, er is heel veel ruimte gekomen, want je spieren zijn geslonken, zo heet dat. Die zijn dunner geworden. Nou moet je je voorstellen, die man, die benen van die man, die had nog nooit gelopen. Hij had nooit leren lopen. Hij had nog nooit gesprongen. Hij had nog nooit gerend. Hij zat daar maar te bedelen. Nou, zo is de situatie als Petrus en Johannes daar komen. En hij ziet daar Petrus en Johannes aankomen. Dat lezen in vers 3. Als je je Bijbeltje erbij pakt, jongelui. Als je je Bijbeltje erbij pakt, dan kun je zo als het ware de tekst volgen. Nou, en dan zien we dat hij bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Nou, in het Grieks staat er aalmoes. Dat is natuurlijk een ouderwets-Nederlands woord voor ja, een gift, een gave. En dan staat er in het Grieks met een aandrang. Dus aalmoes, aalmoes. Dus die man die zat daar te roepen naar Petrus en Johannes en hij vroeg om een aalmoes. Zouden we al een eerste lijn, een eerste les uit kunnen trekken? Hoe die man dat roept. Hoe dan? Hoe mogen wij bidden tot God? Kinderen, jongelui, gemeente. Dan mogen wij bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Net zoals die tollenaar bad uit de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En wat lezen we dan? Dat hij naar huis ging gerechtvaardigd. O God, wees mij de zondaar genadig. Een beetje net als een bedelaar. Dan heb je zelf niks. Je weet dat je een zondaar bent. En vanuit die nood ga je roepen tot de levende God. Aalmoes, aalmoes. Lege handen. Nou, die man die had niks. Als je dan in vers 4 kijkt, dan zie je daar dat Petrus hem aankijkt. Hij trekt zijn aandacht. Sterk op hem ziende, staat er. Dat is belangrijk. En hij zegt, zie op ons. En die man die gehoorzaamt, zien we in het volgende vers. En hij hield de ogen op hen. Op deze kant van de Bijbel is de ogen is schuin gedrukt. Dat betekent dat dat toegevoegd is door de Statenvertalers om de tekst duidelijk te verduidelijken. Om de zin een lopend geheel van te maken. In het Grieks staat er hetzelfde, alleen niet de ogen. Maar er staat dat hij heel zijn aandacht moest richten op Petrus en Johannes. Nou, dat zou de tweede les al kunnen zijn van vanmiddag. Dat wij ook als wij in de kerk zitten, of thuis als papa of mama of opa of oma leest uit de Bijbel of de kinderbijbel of de juffrouw op school uit de Bijbel vertelt of waar dan ook, of de club of de zondagsschool, dat wij onze hele aandacht richten op wat daar gezegd wordt, wat daar gelezen wordt. Waarom? Waarom? Nou, weet je nog wat het thema was? Hoor naar de profeet Jezus Christus. Daar gaat het vanmiddag over. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Dat zullen we zo zien. Dus daarom is het zo belangrijk, niet alleen maar voor die drie kwartier dat je naar een preek luistert, of dat je op de basisschool luistert naar het verhaal van de juffrouw op de zondagsschool. Nee, dat je luistert omdat de Zoon van God spreekt. Dat God zelf spreekt, dat de Heilige Geest tot ons spreekt door middel van zijn eigen woord. Daarom moeten we ook zo dicht bij dat woord blijven. Moeten we in dat woord leven. Uit het woord leven. Paulus zegt het. Nabij u is het woord. Dus als je thuis voordat je naar bed gaat leest uit je Bijbeltje. Dan moet je er niet afraffelen. Moet je de tijd voor nemen om te luisteren, om te lezen, om moeite te doen, om te begrijpen wat het woord, wat God op dat moment te zeggen heeft. Nou, zie op ons. Petrus gaat spreken en dan zegt hij, die bekende woorden, zilver en goud heb ik niet. Die man, die verlamde man, daar zou je nog een les uit kunnen trekken. Die verlamde man laat eigenlijk zien wie wij zijn. Ja, wij zijn misschien niet verlamd. Kunnen misschien wel heel goed lopen of heel goed sporten of heel goed rennen. Maar ondanks dat die man ziek was, ging zijn verlangen uit naar zilver en goud. En zilver en goud, dat is alles wat deze wereld te bieden heeft. Misschien zitten we ook wel zo hier in de kerk. Dat onze gedachten uitgaan naar wat de wereld te bieden heeft. Ondanks onze verlamdheid. Want velen van ons in de kerk, maar ook buiten de kerk, leven dit leven alsof het een droom is. Hebben niet in de gaten dat ze verlamd zijn. Vinden het normaal dat het zo is? Zitten verlamd in de zonde? Genieten van de zonde? Maak ons niet druk over de dag van morgen, maak ons niet druk over vanavond. Geniet van hetgeen wat je hebt en wat je krijgt. En ze hebben niet in de gaten dat ze leven in een droom. Deze man, deze verlamde man, staat symbool voor ons allemaal, de natuurlijke mens, zoals we zijn geboren. Dat is een mens buiten het paradijs. Want hoe komt het nou dat deze man ziek is? Dat deze man verlamd is vanaf zijn geboorte af? Hoe komt dat nou? Dat komt door de zondeval. Als we helemaal terugbladeren in de Bijbel, dan komen we uit bij Genesis 3. Dan zien we eerst in Genesis 1 hoe de Heere, hoe God, hoe de geest zweeft over de water, hoe God de aarde schiep. Door alleen maar te spreken, dat kunnen wij niet als mensen. Met spreken niet scheppen, maar God wel. En het was goed en er was geen ziekte. En er waren prachtige dieren die in vrede samenleefden. Het klimaat was heel anders. En er was een paradijs. En God schiep de mens, Adam en Eva. En ze wandelden met God. Ze hadden nog nooit een ziekte gehad. En ze leefden in vrede. Maar toen kwam de duivel. En die verleidde Adam en Eva. En met Adam en Eva zijn wij allemaal gevallen. Heel de mensheid. God heeft Adam en Eva opgezocht toen ze zich verstopten in het struikgewas. Maar er kwam een engel met een vurig zwaard daarna. Nadat God de belofte gegeven had, een verbond gesloten heeft, het eerste begin van het verbond, waar Petrus aan refereert aan het slot van dit hoofdstuk. En wij als mensen moesten werken in het zweet des aanschijns, kinderen met smartbaren, de ziekte is gekomen. De dieren die elkaar opeten, verscheuren, het bloed wat zijpelt in de grond. Kaïn die zijn broer doodsloeg enzovoort. En daarom zit die man daar, verlamd, als gevolg van onze val in Adam. Hebben jullie wel eens over nagedacht? Heeft u er wel eens over nagedacht? Wat een onuitsprekelijk wonder het is dat u hier zit. Dat je mag luisteren. Dat je kunt luisteren. Dat God je opzoekt vanmiddag met zijn woord. Zondag aan zondag dienstknechten stuurt. Om allemaal mest rondom uw levensboom te leggen. De ene keer in Johannes en de andere keer in Petrus. En God gaat daarmee door. Waarom? Omdat God nog genadig is. Maar dan loop ik op de tekst vooruit. Dus we moeten terug naar de tekst. We zien dat gebeuren, hè, kinderen. We zien dat die aandacht gericht is van die verlamde man op Petrus. En wat zegt dan Petrus? Daarom hebben we ook gelezen uit Jesaja 11. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. De Netzer, de Nazarener, dat betekent de twijg uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Jezus Christus, in zijn naam, sta op en wandel. Als je er nou achter komt dat je geestelijk dood bent, dan voel je niks. Dan hoor je niks. Wil je niks met God te maken hebben, ben je volkomen apathisch. Zit je je te vervelen in de kerk. Zijn je gedachten er niet bij, enzovoort. Ook als je tot geloof komt, hoor, gebeurt ook vaak genoeg dat je gedachten afgeleid worden. Dus. Maar het gaat hier over die geestelijk doden. Als nu dat woord klinkt en je hoort het, dan is het gebed of de Heilige Geest die woorden gebruikt om je van geestelijk dood leven te maken. En als je daar naar verlangt, dat je dat gebed bidt, o God, wees mij de zondaar genadig. Net zoals die man daar riep, almoes, almoes. Want alleen maar door het geloof in de naam, alleen maar door het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus, worden zondaren zalig. Het bloed van Jezus Christus, Jezus Christus zijn Zoon, reinigt van alle zonden. 1 Johannes 1, vers 7. En daarom spreekt Petrus dit uit. In de naam van Jezus Christus, de zaligmaker, de Zoon van God. Sta op en wandel. En dan pakt hij hem bij de rechterhand en hij richt hem op. En dan gebeurt het wonder. Die man die daar 40 jaar, misschien iets korter, misschien 36 jaar, weet ik niet, gestil gezeten had. Die gaat niet wiebelend staan. Nee, wat staat er in de Bijbel? Hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Wandelende, wordt weer herhaald. En springende en lovende God. En dat kennen wij niet zo in onze cultuur. Deze man, lees ook later in de versie hierna, komt tot geloof. En als de Heer een wonder doet, dan is het een volkomen wonder. Die man hoeft niet eerst te leren lopen of te revalideren. Nee, hij stond op, hij sprong op en hij loofde God. 40 jaar niet kunnen bewegen. Die man wordt in de vrijheid gesteld. In de naam van Jezus Christus. Je begrijpt natuurlijk wel, en u begrijpt natuurlijk wel, dat al die mensen die dat zien, die verbazen zich. We lezen dat in de volgende versen, namelijk in vers 9 en vers 10. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. Dus die mensen die waren helemaal ontzet, die waren verbaasd. Wat is hier gebeurd? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die man die heeft er altijd gezeten en nu wandelt hij en springt daar en looft God. Kijk, als een mens tot geloof komt, wederom geboren wordt, dan wordt hij in de vrijheid gesteld. En ga je weer voldoen aan je oorspronkelijke scheppingsdoel. Adam en Eva waren gevallen. En alleen maar door het geloof in de Zoon van God kun je dus hersteld worden, zodat je weer God gaat eren, zodat je leven gaat voldoen aan het doel waarom je geschapen bent. En deze mensen, ja, die waren ontzet. En die man die bleef maar bij Petrus en Johannes. En dan gaat Petrus spreken. Petrus was iemand die zelf tegen Jezus verloochend heeft. Dat weten we. En hij spreekt vanuit bewogenheid. En niet vanuit omdat hij nou hier zo belangrijk is en dat het volk bij daar was. Maar nee, dat hij zelf ook als zondaar, maar ook als iemand die het leven met de Heer Jezus kent, dat hij gaat spreken tot het volk. Want hij ziet, die mensen zijn ontzet. Die zien die man daar springen en God loven, die hebben vragen. En dan gaat hij de gelegenheid gebruik maken om als het ware die akkers die klaar liggen om ingezaaid te worden, om daar te gaan spreken. Denkt u, zegt hij tegen de mensen, dat we dit door eigen kracht hebben gedaan? Of op grond van onze godzaligheid? Nee. Het eerste. Want dat gevaar was daar, hè? Want de mensen waren bijgelovig in die tijd. Petrus en Johannes liepen het gevaar om verheerlijkt te worden op grond van dat wonder wat was verricht in de naam van Jezus Christus. Dat ze hun als een soort hele belangrijke mensen zouden gaan vereren. Nee, zegt hij, wat hier gebeurt, zegt hij. De God van Abraham, van Isaac en van Jacob, de God van onze vaderen. Wat doet God? Die verheerlijkt zijn Zoon, Jezus Christus. Daar gaat het om. Daarom zitten wij hier in de kerk. Om God te prijzen. Om groot te spreken van God. Niet over een mens, maar over God. Maar God, zegt Paulus in Efeze 2. De doodstaat van die man, de ellende staat van ons als mensen, tegenover de heerlijkheid en de majesteit die er is in God. Maar Petrus is ook wel confronterend en dan gaat hij zeggen, jullie hebben Jezus Christus, de Zoon van God, overgeleverd. Jullie hebben de heilige en de rechtvaardige verloochend. Waarom denk je dat Petrus zo tegen die verlamde man zei, kijk ons aan, richt je aandacht op ons. Waarom denk je dat? Dan ga eens terug in het leven van Petrus. Wat heeft Petrus meegemaakt? Petrus stond er in die hof van Caiaphas. Toen stond hij Christus te verloochenen. En wat deed de Heer Jezus toen? Die draaide zich om en die keek hem aan. En die blik van de Heer Jezus zorgde ervoor, die blik vol liefde, die zorgde ervoor dat hij in tranen uitbrak. En later heeft de Heer Jezus hem opgezocht en hem gevraagd, heb je me lief, hou je van mij? Toen heeft hij geantwoord, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. En vanuit die ervaring die hij zelf heeft gehad met de Heer Jezus, gaat hij nu spreken tegen die mensen die daar staan op dat tempelplein. Jullie hebben de heilige en de rechtvaardige verloochend. Jullie hadden liever een man die een moordenaar was, dat die bevrijd zou worden. Ja, jullie hebben de vorst van het leven gedood. De bron van het leven, de fontein van het leven, Jezus Christus. Welke God opgewekt heeft. Maar door het geloof, dat zien we in vers 16, in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Dus die mensen die wordt verteld, dat zij het waren die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Waar zouden wij gestaan hebben als wij ook in die tijd geleefd zouden hebben? Als wij toen ook in Jeruzalem zouden wonen? Jonge mensen, laten we eens eerlijk zijn. Is het niet zo dat wij daar ook bij zouden hebben gestaan? Kruist hem, kruist hem. Want hoe vaak hebben wij het woord van de profeet Jezus Christus al naast ons neergelegd? Hoe vaak hebben wij onze blik afgewend? Hoe vaak hebben wij al een preek gehoord waarvan we dachten, oh ja, dat is gauw weer vergeten. Maar hij komt terug, de wolken des hemels, zegt Petrus in het slot. En we weten niet wanneer, maar die dag komt, dat hebben we gezongen op Psalm 2. En al die dwaasheid van deze tijd, van deze wereld, van al die problematieken, en ze zijn groot, dat begrijp ik, begrijp me goed. Allemaal als gevolg van Genesis 3, onze val in Adam. En dat gaan we echt niet oplossen. Het wordt alleen maar erger. Dat zullen we zien. Het wordt alleen maar erger. Want de mens is zo dwaas, omdat ze niet wil buigen voor het woord van de profeet. Wij willen liever ons eigen leven leiden. Maar die boodschap die drong binnen daar bij deze mensen op het tempelplein. Zij waren onwetend, zegt Petrus. En dan gaat hij een andere toon aanslaan. Hè. Hij spreekt ze aan met broeders. Hij wordt vriendelijk, bewogen. Het moest gebeuren. Christus moest lijden. Christus moest sterven. Waarom? Omdat dat wat verloren is gegaan in onze val in Adam. En waar heel de mensheid in deelt. Dat wat verloren is gegaan om dat weer te herstellen. En dat kon alleen maar door een volmaakt offer van Jezus Christus. Die volmaakt de wet gehouden heeft. Iedere komma, iedere punt, iedere titel, iedere jota. En als een volkomen lam ter slachting is geleid. Om te betalen voor al die zonden. Dominee, zegt u nou dat heel de wereld zalig wordt? Nee. Nee. Waarom niet? Waarom wordt niet heel de wereld zalig? Dat weten de kinderen wel, of de jongelingen, of de jongeren van zijn catechisatie. Waarom wordt niet heel de wereld zalig? Is er niet genoeg genade? Jawel. Maar de mensen willen niet. De mensen blijven liever zitten daar in die schone poort. Blijven liever roepen om zilver en goud. Ga maar eens evangeliseren in Rotterdam. Of misschien hier wel in Abbeiland. Op een braderie of wat dan ook. Ga maar eens evangelie verkondigen. Hoeveel mensen zich bewust afsluiten voor de boodschap van het evangelie. Maar hoeveel mensen ook niet in de kerk vanavond, vanmiddag. Die zeggen, het hoeft voor mij niet. We leren onze kinderen zingen de eerste psalm, psalm 81, vers 12, maar de onberuimde versie is vers 11. Doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat leren we onze kinderen. Nou, en dan doen die kinderen de monden open, want dat geloven ze. En de Heer Jezus heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ook vermoeid van de wereld. Hè? Ik zal u rust geven. En we denken bij onszelf. Ja maar. De Heer Jezus heeft gezegd. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En wij zeggen maar. Ja maar. Ook in de kerk. Ook in de kerk. Misschien wel juist in de kerk. Wij zijn het geweest die daar hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. En wij willen niet luisteren naar de stem van de profeet. En daarom zegt en bidt Daniël in Daniël 9, wij hebben gezondigd. Want Petrus stond hier net zoals hij, die voelde zich echt niet beter, maar die stond hier ook als een logenaar van Christus. Nou, wat is dan nodig? Wat zien we in het Oude Testament als het volk in nood was, in 1 Samuel 7, dan zien we dat het volk, dan gingen ze roepen tot Samuel en ging Samuel bidden en dan antwoordt God, wat moet er gebeuren? Al die afgoden eruit. Want dat gaat natuurlijk niet. Je kunt natuurlijk wel je mond wijd open doen. En ondertussen je zakken vol stoppen met allerlei afgoden. Want, zegt Calvijn, ons hart is een fabriek van afgoden. En dan in de ene hand houden we de afgoden aan de hand. En die koesteren we nog een beetje. En aan de andere kant zeggen we, heren, dat is goddeloos. En daarom zegt Petrus, en daarom zei Samuel, die afgoden eruit. Nou, wat zijn nou de afgoden van onze tijd? Nou, dat kunt u zelf invullen, dat kan ik ook zelf invullen. Wat is een afgod? Dat is hetgene waar je meeste je hart aan uitgaat, je tijd in besteedt enzovoort. Naast je werk en je verantwoordelijkheden. Dat zijn de afgoden. En wat zegt dan Petrus? Betert u dan en bekeert u. Dat betekent dat je berouw moet hebben. En dat je moet bekeren. En wat is bekeren? Dat betekent omkeren. Als je een peloton mariniers ziet marcheren en de sergeant lopen naast, maar hij ziet ineens dat ze de verkeerde kant op gaan, dan zegt hij op een gegeven moment rechts omkeert en dan mars. En dan draait die complete peloton draait zich om en keert weer terug. Omkeren. Nou, bekeren is omkeren. Dat is je wenden tot God. En zeggen, Heere, o God, wees mij de zondaar genadig. Almoes, almoes. Waarom? Nou, zegt Petrus, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Ja, maar dominee, we kunnen onszelf niet bekeren. Nee. Oh, dus dan zijn deze woorden van Petrus zinloos. Nee. Wij kunnen onszelf niet wederom geboren worden. We kunnen onszelf geen nieuw hart geven. Dat gaat niet. Echt niet. En wat dan wel? Nou, wat Petrus hier zegt. Betert u dan, belijdt uw ongeloof. Zeg het tegen de Heere. Heere, ik wil niet dat u koning bent over mijn leven. Ik wil niet luisteren naar uw profetisch woord. Ik wil niet dat u met uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. In uw priesterlijke ambt. Dat wil ik niet. En daarom hou ik me vast dat ik het niet kan. Maar ten diepste is het, je wilt niet. Kijk. En daarom zitten we in de kerk. Daarom horen we een preek. Want als dat woord uitgaat van bekeert u en je komt erachter dat je dat niet wilt en dat je dat niet kunt, dan bid ik of de Heilige Geest je zo uitdrijft tot Christus. En dat je het uitroept, o God. En dat je dan je mond open doet en dat je dan bidt en dat je dan zult ontvangen. En wat heb je dan nodig? De Heilige Geest. En waar is de Heilige Geest? Nu hier, vanmiddag. Vanavond. En wat gebruikt de Heilige Geest? Het woord. Zijn goddelijke woord. Maar geloof het. Geloof het. Want het is... Het is zo dat als we het niet geloven, als u niet gelooft dat Jezus Christus uw zaligmaker is, als u zometeen die deur uitgaat en het allemaal maar als stof van u afschudt en dat u denkt, het zal wel, morgen gaan we weer wat anders doen en je sterft vannacht en dan... En dan, als je nou sterft vannacht, of nou jong bent of oud, dan is het God ontmoeten. En dan zal God van ons vragen, wat heb je gedaan met al mijn woorden? En dan zal klinken, als je tot geloof komt, ik heb gebeden om de Heilige Geest, Lucas 11 vers 13. Ik heb hem ontvangen. Ik weet niet hoe hij werkt. Maar dat hij heeft gewerkt is wel duidelijk. Want hij heeft mij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij heeft toegeëigend wat we in Christus hebben. Vergeving van zonde en eeuwig leven. Hij heeft mij vrijgekocht met zijn bloed. Maar als er geen geloof is, als er geen wedergeboorte heeft plaatsgevonden in het leven van u en uw sterf vannacht... Weet je wat je dan zult zeggen tegen God? Niks. Helemaal niks. Echt niet. En dan zal klinken, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knessing der tanden. Dat zal dan klinken. Omdat je niet hebt gewild. Dat je niet hebt geluisterd naar het woord van de profeet. En als nou de Heer Jezus wederkomt, is dat evangelie verkondigd wordt over de hele aarde. Dat heeft de Jezus zelf gezegd. En als de Jezus nou wederkomt, wat zullen we dan zeggen? Heuvelen, bergen, bedekt ons. Zullen we dat roepen? Zullen we ons verstoppen? Zoals Adam en Eva zich verstopt hebben in het struikgewas. Of zullen we zeggen, ja Heere, ik heb u verwacht. Leef zo die verwachting zoals die verwachting geleefd heeft. Bij al die profeten in het Oude Testament. Van Mozes, van Samuel, Jesaja, een Anna, een Simeon. En toen de Heer Jezus geboren is, leeft die verwachting bij ons net zo sterk als de laatste trap van de verhoging van Jezus Christus. Als Hij zal wederkomen als de koning van het heelal. En dat zal gebeuren. Er is geen twijfel over mogelijk. Want wij kunnen deze wereld proberen op te lappen en te doen, maar dat gaat hem echt niet worden. Dat kan ik u echt verzekeren. Deze wereld zal gelouterd worden. Zal herschapen worden. En God zal zijn alles in allen. Dan zal Christus koning zijn. Dan zal de duivel voor eeuwig weg zijn in de hel. Met al diegenen die geweigerd hebben om te luisteren naar de stem van Jezus Christus. Die het bloed van Jezus Christus hebben vertrapt, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Want dat staat er. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Het zal wat zijn als er mensen zijn uit deze gemeente die uitgeroeid zullen worden. Omdat ze het woord van de Heer Jezus Christus naast zich neer hebben gelegd. De Heer Jezus heeft het gezegd. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, dominee, er staat nog een tekst voor. Ja, dat klopt. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus dat betekent een onvoorwaardelijke nodiging om te komen tot het heil. Tot Christus. Als je ziek bent. De Heer Jezus heeft zelf het voorbeeld gebruikt van die slang, die koperen slang in de woestijn, die paard die Mozes moest maken toen al die Israëlieten waren gebeten door die vurige slangen. Wat moesten ze doen? Ze moesten zien op Jezus. Ze moesten zien op die koperen slang. En ook vanmiddag klinkt, zie op de Heer Jezus Christus. En dan zul je achteraf zien, ja, het is de Vader die mij gegeven heeft aan de Zoon. Het is de Vader die heeft mij uitverkoren voordat die hele wereld geschapen is. Maar dat zie je achteraf als een zekerheid. Maar wij hebben te doen met het woord wat ons gegeven is. Dat heerlijke, geïnspireerde woord van God. Wat heeft er Jezus dan meer gezegd? Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Wat heeft er Jezus nog meer gezegd? En de geest en de bruid zeggen kom. Hoor je het? De geest en de bruid zeggen kom. En dat horen wij nu allemaal. Toch? Of je moet bewust je oren dichtstoppen. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens. Om niet. Amen.